Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Deze maand hebben we opnieuw het genoegen om twee nieuwe boeken aan u voor te stellen, nadat wij in de zomermaanden konden terugblikken op de afgelopen afleveringen. Hopelijk is uw bibliotheek ondertussen een beetje aangevuld, hebt u al wat leesvoer kunnen verwerken en is het tijd om opnieuw enkele aanwinsten in uw boekenkast te plaatsen. We gaan vandaag twee auteurs aan het woord laten. We gaan in gesprek gaan met een journalist uit Nederland, de heer Andy Arns. Hij heeft een boek geschreven naar aanleiding van zijn eigen ervaringen met de gesprekken die hij voerde met kloosterzusters, zowel in Nederland als in België. En we gaan het dus met hem hebben over het boek De Stille Wijzen, dat bij Batavia Publishers werd gepubliceerd. Dat is voor zo dadelijk. Eerst gaan wij in gesprek met eerwaarde heer Edward Janssens. Hij is rector van de grafkapel van de zalige priester Edward Poppe. Hij heeft recent een nieuw boek geschreven over lege en volle dozen, priester Edward Poppe en de priesters. We ontdekken niet enkel meer over de spiritualiteit van de zalige priester Edward Poppe en de wijze waarop hij het priesterschap invulde en zag, maar ontdekken ook het belang dat priester Edward Poppe hechtte aan zijn priestervriendschappen en vriendschappen met mensen in het algemeen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om eerwaarde heer Edward Janssen aan de lijn te hebben, de rector van de grafkapel van de zalige priester Edward Poppe. Eerwaarde, van harte welkom in de Leeswijzer.
Graag gedaan.
Ja, misschien kan u beginnen met uzelf kort even voor te stellen, alvorens we het gaan hebben over uw nieuwste boek.
Zoals u zei, mijn naam is Edward Janssens en een priester van het bisdom Gent die werkzaam is geweest op verschillende terreinen in de pastoraal, in de opleiding van de permanente diakens, die nog enkele andere taken op zijn actief heeft. Maar hoofdzakelijk, zoals u zei, ben ik benoemd als rector van het heiligdom van de zalige Poppe te Moerzeke nu voor reeds bijna 10 jaar.
Oh, prachtig zeg, dat we die verjaardag op die manier een klein beetje mogen vieren. Ja, ik heb zelf het geluk gehad om met Belgrim in eigen land voorbij de grafkapel te mogen gaan. Iets wat ik zeker aan een ieder kan aanraden. Zou u misschien ons een beeld kunnen schetsen van wie de zalige priester Edward Poppe juist is geweest?
Kijk, de zalige Edward Poppe is een priester ook van het bisdom Gent, die geboren is in het Waasland op 18 december 1890. Dat is heel lang geleden dus. En hij stierf in Moerzeke op 10 juni 1924. Daartussen ligt een kort leven, iets meer dan 33 jaar. Een leven dat gekenmerkt is geweest door heel wat miserie, heel wat lijden, want hij was een zieke persoon. Daarvoor is hij, moeten we hem situeren in een gewoon werkmilieu. Mm-hmm. Hij was de zoon van een kleine bakker in Temse en van een gewone volksvrouw, Josefa Augiers, die voor het huis had te zorgen. En in het gezin Poppe waren er 9 kinderen. Van die 9 kinderen zouden er heel wat priester worden of religieuze worden. 2 priesters en de rest zou allemaal religieus worden. Poppe heeft in zijn tijd, dus situeren we eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, die rauwe realiteit van de werkmens in Temse nog leren kennen. Want hij was ingeschakeld in het productieproces van de bakkerij Hij moest meehelpen, hij moest brood uitdragen. En dat bracht hem in contact met de gewone volksmens, de gewone mens in de gewone straten van het toen bedrijvige Temse. En dat maakte dat hij helemaal niet wereldvreemd was. Terzelfdertijd was hij een goed student, met een beetje artistieke aanleg, met een beetje muzikale aanleg, dat hem heel zijn leven zou bijblijven. Een goed student die in de plaatselijke school van de Broeders van Liefde goede resultaten haalde, tot zeer goede, nadat er een lichte priesterroeping misschien in hem was waargenomen door een plaatselijke geestelijke, werd hij gestuurd naar het college in Sint-Niklaas. Daar deed hij de Latijnse humaniora als intern en hij studeerde af in 1910. Dan werd hij naar Leuven gestuurd door zijn bisschop, monseigneur Stillemans, die hem in een speciaal statuut deed studeren aan de universiteit. Hogeschoolcompagnie noemde dat statuut. Dat betekende voor de helft militaire opleiding, voor de andere helft studeren aan de universiteit. Dat duurde 3 jaar. Dat was moeilijke tijd voor Poppe, zowel fysiek als geestelijk. Hij was niet zo op zijn gemak in het militaire leven. En hij was ook regelmatig ziek. Dat kon dat eigenlijk niet goed aan. Maar hij haalde het eerste jaar een baccalaureaat. Het tweede jaar haalde hij zijn licentie. En in 1913 behaalde hij een doctoraat in de filosofie aan het Hoger Instituut voor Filosofie dat kardinaal Mercier had opgericht in Leuven. Dan komt hij naar het Gentse seminarie om daar zijn theologie te doen. Mm-hmm. Die moet hij onderbreken voor de Eerste Wereldoorlog, wanneer hij weer opgeroepen wordt. En als soldaat, gewone soldaat, zelfs geen brancardier, moet deelnemen aan de oorlogsactiviteit van het Belgisch leger. Dat bekomt hem slecht, want bij de aftocht uit Namen wordt hij bijna voor dood en bewusteloos achtergelaten in een klein dorpje Boulers, niet ver van Chimay. Hij wordt daar opgenomen door de plaatselijke pastoor. Hij herstelt. Na 3 maanden gaat hij naar het seminarie van Mechelen, omdat dat van Gent nog niet open is. Korte tijd nadien gaat Gent open. Vervolgt hij zijn studies aan het Gentse seminarie, wordt op 1 mei 1916 priester gewijd voor het bisdom Gent, wordt onderpastoor in de Sint-Coleta-parochie in Gent, een zeer volkse arbeiderswijk. Daarna, op het einde van die tijd, wordt hij ziek, moet hij een overplaatsing krijgen en komt hij naar Moerzeke als directeur van de Zusters van Sint-Vicentius en van enkele weesjes en enkele bejaarden. Hij krijgt daar te maken met grote fysieke problemen, hartproblemen, die hem verplichten te rusten en stil te zijn. Maar die inactiviteit, die heeft een gunstige invloed op zijn geestelijk leven en op zijn studieleven. Hij begint te studeren en zijn geestelijk leven verdiept zich helemaal. Gedurende die 4 jaren die hij in Moerzeke zal doorbrengen, wordt hij eigenlijk een ander mens. Geestelijk gesproken is zijn leven totaal anders. Ook dankzij een geestelijk leider die hem oproept om echt evangelisch te leven. En wanneer hij na 4 jaar Moerzeke toch min of meer hersteld is, wordt hij door kardinaal Mercier benoemd tot geestelijk directeur van de Sibisten, soldaten, seminaristen in Leopoldsburg. Dat doet hij 15 maanden. Op verlof in Moerzeke op 1 januari 1924 krijgt hij een nieuwe hartcrisis die hij niet meer zal te boven komen en hij sterft op 10 juni 1924 in Moerzeke. Dat is in vogelvlucht zijn korte leven.
Het is ook een indrukwekkend leven geweest, heeft ook heel veel meegemaakt. Priester Poppe wordt toch echt ook in onze streken naar voren gebracht als een voorbeeld van hoe een priester een heel diep en innig leven kan, moet leiden. Want daarover gaat ook het boek over lege en volle dozen. Zalige Edward Poppe en de priesters. Kunt u iets vertellen over die term? Want priester Poppe gebruikte die term, maar wat bedoelde hij daar juist mee?
Dat is een term die ik heel vaak gevonden heb in de geschriften van Poppe, maar ik ben niet helemaal zeker of hij wel van hem komt. Maar hij gebruikt hem alvast zeer veel.
Mm-hmm.
We moeten die term als volgt bekijken. Poppe komt als piepjonge priester in 1916 midden in de Eerste Wereldoorlog terecht in die volkse parochie Sint Coleta. Dat is een parochie van 7000 inwoners. Er zijn ongeveer 3000 paskanten, dat is niet de helft. Maar hij ziet dat het kerkelijk leven helemaal bloeit, min of meer. Er is van alles nog te doen, er zijn bonden, de kerken zitten vol. Maar hij ziet dat er iets schort.
Mm-hmm.
En vooral merkt hij dat aan de catechese die hij geeft aan de kinderen. Die catechese heeft geen dekking meer thuis. En de catechese die gegeven wordt in de scholen en in de parochies, dat is als het ware water dat over een eend vloeit. Dat blijft niet plakken. En dat kleeft er niet aan. Dat gaat erover. Dat is weg. En hij ziet dat, alhoewel het kerkelijk leven nog helemaal intact was, of grotendeels, toch in die stadsparochie, dat er iets schort. Dat de harten van de mensen niet helemaal meer bewogen worden door de godsdienst. En dat er een secularisatie van de harten is. En dat maakt dat, alhoewel het institutioneel er nog is, van binnen zijn de vele mensen leeg. En dat beeld, dat gebruikt hij ook als hij spreekt over de priesters. Want hij constateert hetzelfde bij de priesters. Die heel veel werk hebben, die heel veel te doen hebben, maar die ondanks veel activiteiten er maar op loslopen. Die geen innerlijkheid hebben. Wiens doos, zegt hij, leeg is. Die, alhoewel ze veel moeten doen, veel moeten zeggen, veel moeten preken, die hun hart, zoals het zegt, niet gevuld is met Christus. En dat bedoelt hij met de doos van vele priesters. De buitenkant is mooi verzorgd, maar de binnenkant is leeg en hol. Dat bedoelt hij met die uitspraak.
Mm-hmm. Ja, we bevinden ons in een periode nog voor het Tweede Vaticaans Concilie natuurlijk, waar we kunnen zeggen dat priester Poppe hier toch echt een profetisch zicht had, hè?
Hij had hier een duidelijk profetisch zicht op de hele situatie. Dat is een analyse die toen, na de Eerste Wereldoorlog, niet veel mensen hebben gemaakt. Zeker niet. Dat is Poppe die analyse gemaakt heeft.
Ja.
En hij is daar ver vooruit op zijn tijd. Ver vooruit. Hij zou groot gelijk krijgen dat, zoals hij dat noemt in een van zijn brieven, er gaat een storm over West-Europa en over de kerk komen. En er zal na die storm niet veel blijven rechtstaan. Dat is een van zijn citaten uit zijn brieven. En heeft gelijk, er is een storm gekomen over de kerk en over heel de wereld. En maar meer bepaald over de kerk. En er is niet veel blijven rechtstaan, was zijn profetie. We zien dat ook de dag van vandaag. Dat er helaas veel van die volkskerk en van die institutionele kerk is omgevallen. Hij heeft dat gezien. Dankzij de analyse die hij maakte over zowel het kerkvolk, maar vooral over de priesters.
Ja.
Want als de doos van de priesters leeg is, dat zag hij als een kerntaak. Priesters kunnen maar iets overbrengen, kunnen maar overtuigen als hun doos vol is. Anders zijn ze, ja, zoals Corinthius dat zegt, een galmend bekken. Ze maken veel lawaai, maar ze bereiken niet veel.
Mm-hmm. Ja. Met wat moet die doos dan gevuld worden?
Dat is voor Poppe heel duidelijk. Hè. Die doos van de priester moet gevuld worden met gebed, met innerlijk leven en met een duidelijke persoonlijke band met Christus. Dat is uw doos vullen. En dan zet je in staat om aan de mensen iets over te brengen. Dan kunt je wat je zelf beleeft, hè, overbrengen aan de anderen. Een van zijn grote pedagogische principes, die hij later heeft uitgewerkt in de Eucharistische kruistocht, hè, vooral voor de onderwijzers, dat was, Jij eerst en dan zij. Je moet eerst zelf doen en dan kunt je iets zeggen en vragen aan de anderen.
Ja.
Jij eerst en dan zij. En zegt hij, ja, dat geldt voor de priesters ook. Eerst moet uw doos gevuld zijn met een persoonlijke band met Christus, met innerlijk leven, met gebed. En dan kunt je dat vragen en meedelen aan de mensen. Dat ze dat ook moeten doen, om hun doos te vullen.
Ja, en daar u zelf priester bent, wil ik u toch graag vragen om misschien dat even wat persoonlijker in te vullen. Kunt u ons een idee geven van hoe een gebedsleven van een priester er kan uitzien, hoe dat voor u is in uw leven?
Voor Poppen was dat duidelijk in zijn tijd, en dat geldt een beetje voor alle priesters, hè. Dat is een eucharistievering, een dagelijkse eucharistievering.
Mm-hmm.
Al is dat tegenwoordig niet al te gemakkelijk voor bepaalde priesters om gemeenschappen te vinden. Maar voor Poppen was dat duidelijk. Hij verankerde zijn geestelijk leven in de eucharistie en in een heilig uur dat hij elke dag hield. Het was een heilig uur, een meditatie, een overweging van de schrift. Een heilig uur waarin hij een samenspraak hield met de Heer. En ik denk, als een priester die twee zaken een zeer grote klemtoon legt op de eucharistie, die de bron is van het geestelijk leven en van het kerkelijk leven, zoals in het concilie staat, het laatste concilie, en als je daarnaast die persoonlijke band met Christus cultiveert in de meditatie, in de overweging, in een samenspraak van een half uur, van een uur, verspreid over een dag of toch zeer regelmatig, dan heb je werkelijk twee stevige pijlers. En ik zou zeggen, voor een priester is het misschien nog belangrijker om die samenspraak, die meditatie, die overweging, die samenspraak met Christus echt elke dag te koesteren. Want ik zou zeggen, dat is de basis waarop de rest allemaal kan gebouwd worden. De eucharistie en het breviergebed en eventueel nog andere zaken. Maar die basis lijkt mij ook nu de meditatie, de overweging, het gesprek met de Heer het allerbelangrijkste zijn. Dat is, denk ik, en ook Poppen zag dat zo. Hij bracht, in plaats van een siesta te doen, bracht hij elke dag een uur door in de kerk, van 1 tot 2, dat was zijn siesta. Dan nam hij plaats in het koorgestoelte van de kerk en hield hij zijn heilig uur in aanwezigheid van het heilig sacrament. Ik denk dat hij daar een voorbeeld is voor alle priesters en dat dat niet voorbij is. Want ik denk dat Poppen met die zaken eigenlijk niets anders doet dan wat het evangelie vraagt van een priester. Evangelie is ook cultiveren van het gebed en de klemtoon van de eucharistie, dat is evangelisch leven. En voor Poppen was dat belangrijk en hij heeft dat meegegeven aan de priester van zijn tijd en ik denk dat dat ook nu nog steeds geldt.
Ja, want ik hoor ergens toch een beetje een echo van wat Paus Franciscus blijft herhalen, hè? Tegenover de priesters, maar tegenover de gelovigen ook, het belang van die persoonlijke relatie met Christus.
Dat is volgens wat de huidige paus zegt een van de belangrijkste thema's die hij aanhaalt en die, ik denk, van levensbelang is voor, zeker voor een priester, maar eigenlijk ook voor elke leek. Hè. Dat is iets wat we niet mogen vergeten. Het christelijk leven is er niet alleen voor de priesters, maar ook voor alle leken. Hè.
Ja.
De doos moet niet alleen bij de priesters gevuld zijn, maar ook bij de leken. Dat is hun fundamentele roeping ook tot heiligheid. Niet alleen de priesters zijn geroepen tot heiligheid, ook de leken. En een middel daartoe is zeker een persoonlijk band met Christus cultiveren.
Mm-hmm. En in die zin zou je kunnen zeggen dat priester Poppen hier als het ware een beetje het Tweede Vaticaans Concilie, wat daar ook het voortgekomen is, aanvoelt. Hè? Als we denken bijvoorbeeld aan het feit dat de concilievaders de leken zelf ook aangeraden hebben om bijvoorbeeld het breviergebed op te nemen in het persoonlijke leven. Hè?
Ja, moet wezen opgemerkt dat Poppen een van de eerste klanken is in ons land, in Vlaanderen, die eigenlijk met leken gewerkt heeft en die aan leken zulke voorname plaats heeft gegeven.
Mm-hmm.
Hij zag dat in zijn tijd, dat hij leken moest betrekken bij het catechetische werk. Een van zijn grote werken in die 2 jaar dat hij op Sint Coleta in Gent is geweest, hij stichtte het catechistenwerk. Catechistenwerk waarvoor hij juffrouwen uit de gewone klasse, maar ook uit de burgerij in Gent, aansprak om op hun beurt catechese te geven aan de kinderen. En hij vormde die catechisten en leidde die catechisten. Hij schreef lesjes uit voor die catechisten en voor de kinderen, maar hij gaf ze ook conferenties en hij vormde die om ze ook een persoonlijk christelijk leven te leren beleven. Hij legde een gebedsoefeningen op, hij gaf een geestelijke leiding. Dus hij werkte met leken reeds lang voordat het hier in onze contrijen gebruikelijk was. En op die manier heeft hij natuurlijk het concilie voorbereid, dat aan de leken een grote plaats heeft gegeven in de kerk, een plaats die hen eigenlijk toekomt.
Ja, als we even over het boek zelf spreken, hoe is het boek eigenlijk opgebouwd en welke thema's worden er zoal behandeld?
Het boek is eerst opgebouwd met enkele citaten van Poppe zelf, die eigenlijk behandelen dat een priester niets anders kan zijn dan heilig. En daarvoor heeft Poppe eigenlijk een citaat gebruikt van de heilige paus Pius X, die een grote favoriet was van Poppe, die ook de paus van de Eucharistie, en die geschreven heeft: een priester die niet heilig is, is niet alleen overbodig, maar is bovendien nefast voor de wereld. Dat is een slogan van Pius X, en die heeft Poppe eigenlijk verwerkt en heeft de Poppen op zijn leven betrokken, en hij heeft voortdurend, heeft hij gehamerd in zijn geschriften, dat een priester heilig moest zijn. Je kan niet anders dan heilig zijn, een priester. Dat deed hij vooral voor zijn werken met priesters, dat hij op zich had genomen, namelijk het werk met de Filiori Caritatis, een priestervereniging, mm-hmm, waar hij tientallen jonge priesters heeft begeleid en elke keer opnieuw op die heiligheid van de priester terugkwam. Kan niet anders, een priester moet streven naar heiligheid. En dat is niet hoogmoedig zijn, dat werd hem vaak als kritiek voor de voeten geworpen. Wie denkt je wel, een priester moet heilig zijn, je moet de priester niet op een piedestal zetten, heiligheid willen nastreven is hoogmoedig zijn. Nee, zegt hij, gij moet u geen oordeel aanmaten over wat anderen doen, gij moet naar uzelf kijken. Beoordeel niet de anderen, maar kijk naar uzelf en streef gij naar de heiligheid. Dat is alles, mm-hmm, wat gij moet doen. Dat motto heeft hij ook boven heel zijn werk geplaatst voor de cipisten, in de seminaristische cipisten in Leopoldsburg, waar hij voortdurend zegde tot de priesters, tot de seminaristen beter, ik moet een heilige worden. Dat was zijn motto boven heel zijn werk voor die seminaristen. En dat is het eerste deeltje van het boek, namelijk allemaal citaten van Poppe over dus een priester die heilig moet zijn. Maar dat is het ideaal. Mm-hmm. En uit dat ideaal, daar ontstaat natuurlijk een hele worsteling om dat ideaal hoog te houden. En Poppe heeft daar ook mee geworsteld. Natuurlijk een mens van vlees en bloed, hè, is niet zalig geboren. Hij heeft geworsteld met dat ideaal om heilig te worden. En vooral toen hij als jonge priester op een parochie terechtkwam en de burgerlijkheid zag waarin de priesters zich wentelden, dan werd zijn ideaal sterk op de proef gesteld. Ga ik mee in die verburgerlijking van de priester? Wijn, sigaren, feestjes enzovoort. Of wat doe ik daarmee? Houd ik mij aan mijn voornemens? Ga ik niet te veel als een zonderling beschouwd worden? Maar hij heeft hier gekozen voor een radicaliteit. Mm-hmm. Die hij zichzelf heeft opgelegd. Maar hij zegt het zelf, wat ik voor mezelf opleg, dat leg ik niet aan anderen op. Zij moeten zelf uitmaken wat hun worsteling met het ideaal waard is en waar zij toe uitkomen. Zij moeten zelf uitmaken hoe zij in hun leven het evangelie gaan beleven. Maar Poppen heeft dus ook een worsteling met dat ideaal van heiligheid meegemaakt. Daarover gaat een volledig hoofdstuk. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de priestervereniging Filiori Caritatis, waarvan Poppen eigenlijk heel wat jaren de bezieler is geweest. Dat wil zeggen dat hij de geestelijke leiding van priesters verzorgde, allemaal jonge priesters of nog seminaristen, die bij hem kwamen, die ontelbare brieven schreven en die dat ideaal van de volle doos en van innerlijk leven, dat ideaal, dat evangelisch leven, dat heilig leven, die dat ideaal allemaal koesterden. En die elkaar wilden helpen, maar ook een zekere broederlijkheid wilden ondersteunen onder elkaar. Wat in de klerikale wereld dikwijls wat ontbrak en ontbreekt. Er is nogal wat, vroeger zeker wat concurrentie. Mm-hmm. Wat betreft de posten die men vroeger kreeg of niet kreeg. Oplegt en die Filiori Caritatis leggen de nadruk op de broederlijkheid onder de priesters die er moet zijn. En Poppen heeft daar heel veel aan gehad, aan die vereniging. In die zin dat het voor hem altijd belangrijk is geweest dat hij een zekere vriendschap onderhield met mensen. Dat was als het ware een sap in zijn leven. Hij had dat nodig, vriendschappen. En hij vond dat bij die vele jonge priesters die bij hem om raad kwamen, met wie hij correspondeerde, die hem kwamen bezoeken. En hij heeft veel aan die mensen gegeven, maar hij heeft er ook heel veel van teruggekregen. En dat heeft hem geholpen in zijn menselijke, zijn psychisch evenwicht. Want hij was een mens die echt nood had aan vriendschap, aan hartelijkheid, aan broederlijkheid. Dat is een aspect dat we niet zo goed kennen van Poppen. Maar dat komt door de bestudering van die vereniging Filiori Caritatis, komt heel sterk naar boven. Poppen die eigenlijk een hartelijke, een vriendelijke, een man was die vriendschappen koesterde en die graag vriendschap wilde geven en die dat nodig had voor zijn leven. Dus een hele grote hoofdstuk, omdat ik die genezen heb gevonden van die priestervereniging en ook heel wat namen heb gevonden van priesters uit het bisdom Gent en andere bisdommen die daar deel van hebben uitgemaakt. Mm-hmm. Dat is een groot hoofdstuk dat denk ik van belang is, omdat het, als het over de priesters gaat, vinden we daar ook in de vele brieven van Poppen hoe dat hij het priesterschap bekijkt. Hè. Dat is dus een hele grote bron die we daar vinden. En het laatste hoofdstukje, dat zijn getuigenissen van priesters over Edward Poppen. Daar heb ik een 11-tal getuigenissen opgediept uit het apostolisch proces dat gehouden is in 1968, waar heel wat mensen, maar ook wat priesters, getuigenis hebben afgelegd hoe zij priester Poppen hebben ervaren. En die getuigenissen zijn, denk ik, allemaal nogal mooi. Ik heb niet echt een selectie gemaakt. Ik heb genomen wat ik gevonden heb. En ze werpen allemaal een bepaald licht op die figuur, dat eigenlijk, ja, waardoor dat het mooie prisma dat de figuur van Poppen is, nog beter gaat scheiden eigenlijk.
Mm-hmm, ja, als ik het goed heb begrepen, dan heeft u ook wel wat onderzoek moeten doen om dit boek te kunnen schrijven. Zijn er bepaalde dingen die u heeft ontdekt in de geschriften van priester Poppen die u nog verrast hebben?
Wel, ik ben verrast geweest als ik die Filiori Caritatis, die studie daarover heb gemaakt, de archieven in het bisdom Gent heb onderzocht. Ik heb daar een hele map gevonden met al die documenten. Heb ik precies dat aspect wat ik daarnet aanhaalde, dat Poppen een man, een hartelijke man was. Mm-hmm. Dat Poppen een man was die vriendschappen cultiveerde. Dat hij dat ook nodig had. Dat hij veel heeft gekregen van die mens. Dat is eigenlijk niet bekend. Hij is meer een devotionele figuur. En ook als de bezieler van de Eucharistische kruistocht, wat hij ook is geweest uiteraard. En waar hij voor kinderen enorm veel heeft betekend. Maar ik heb me willen focussen op Poppen en de priesters. En dat aspect, dat heeft me verrast. Dat wist ik niet zo. Dat echt zo van belang was voor Poppen. Dat heb ik graag gelezen. Want dat werd toch een beetje een ander licht op die figuur.
Ja, inderdaad, van een beetje een soort van ja, alleenganger, zeg maar, hè, die door unieke genaden uiteindelijk de rijkdom heeft geschonken die hij heeft geschonken, maar ik krijg de indruk dat het vooral ook een stukje de diepmenselijkheid van priester Poppe belichaamt. Hè?
Door vele mensen in deze tijd wordt hij een beetje als zonderling beschouwd. Mm-hmm. Figuur van voor het concilie. Nu liggen er eenmaal andere klemtonen. Maar ja, ik denk dat hij dat niet was. Hè. Hij is door een zekere agiografie een beetje te exclusief in dat hoekje gestopt. Zoals vele heiligen in die tijd. Er was een zekere hagiografie en men stopte hem nogal graag ook in dat hoekje, terwijl hij een echte, hartelijke man was. Die met, ik zie wat er allemaal bij die Poppe over de vloer kwam en hoe hij graag zich met die mensen onderhield.
Ja.
Over spirituele onderwerpen, maar ook over dagelijks leven. Dan staat je daarover verwonderd, dat is een aspect dat ik graag heb gezien. Een priester met het hart vol van Christus en die ook een hart heeft, niet alleen in de hemel, maar ook een hart voor de mensen hier op aard. Hè? En dat is, hij heeft die beide, hè? Een hart vol van liefde voor Christus en voor Maria. Hè? Vergeet dat niet, hè? De grote liefde van Poppe was Maria, was onze lieve vrouw, hè?
Mm-hmm.
Die hij koesterde boven alles. Maar dat maakte van hem geen wereldvreemde man. Hè? Hij had ook een hart voor de mensen, de kinderen die aan zijn zorgen worden toevertrouwd. Als we zien hoe oprecht dat hij met de kinderen van zijn tijd bezig was, hoe dat hij die kon bezielen in de Eucharistische kruistocht, maar hij kon dat ook met de priesters. Hè? De priester van zijn tijd, die keken naar hem op en die gingen met hem op weg. Dat was een compagnon de route, als ik het zo mag zeggen.
Mm-hmm.
Ja, hij legt natuurlijk de klemtonen van zijn tijd. Hè. Wat we bijvoorbeeld niet bij Poppe vinden is ecumene.
Mm-hmm.
Wat we niet bij Poppe vinden is een protest tegen sociale wantoestanden. Hij heeft daar niet tegen geprotesteerd. Zoals men dat later is gaan doen. Hij was een man voor die de werkmensen en de sociale wantoestanden kende. Die ze analyseerde, maar hij ging er niet tegenin. Hij protesteerde er niet tegen. Dat was een ander aspect dat toen niet aan de orde was. Hè.
Mm-hmm.
Hij was heel bewogen met sociaal leven. En het kan niet anders als je onderpastoor bent op een parochia Sint-Coleta in die tijd. Vol van beluiken en armoede. Grote armoede. Dat is een van zijn aspecten dat hij alles weggegeven heeft wat hij toen had.
Ja, klopt.
Tot zijn matras toe, tot zijn viool toe.
Ja.
Hij gaf dat allemaal weg aan de armen. Dat zegt dan toch ook iets over een mens, hè? Dat je daar niet boven kijkt, maar dat je een hart hebt voor de mensen. Hè? Dus dat is hetzelfde aspect dat hij voor de priesters had. Hij had een hart voor die mensen, die arme mensen. Maar het protest tegen die armoede, dat kende hij niet. Ook de ecumene kende hij niet. Wat hij wel had, de liturgische beweging, dat had hij wel.
Mm-hmm.
En een spirituele inzicht in de literatuur en een helder inzicht hoe hij mensen moest begeleiden, dat had hij wel. Maar aspect voor de derde wereld, dat had hij dus niet. Dat is pas later in de belangstelling gekomen. Maar dus, hij heeft denk ik genoeg aspecten die ook de mensen van vandaag en ook de priesters van vandaag kunnen aanspreken.
Ja.
Want uiteindelijk gaat het hem er altijd alleen om het evangelie gestalte te geven. En er zijn tijdsgebonden aspecten in zijn leven, uiteraard. Maar dat is een man die op een unieke wijze het evangelie heeft gestalte te geven. Op een unieke en op een authentieke wijze. En dat maakt van hem een priester die zijn tijd overstijgt.
Ja, ik denk dat ik met mijn eigen kleine ervaring die ik heb met zijn leven en zijn levensverhaal hetzelfde kan beamen. In die zin dat hij voor mij een hele moderne figuur is, met hele moderne inzichten eigenlijk voor zijn tijd.
Ja, dat klopt. Hè, dat klopt. Zeker die analyse waarmee we begonnen zijn en wat de titel is van een boek, De Lege en de Volle Dozen. Dat is een opmerkelijke analyse. Hè. Het is een scherpe geest die hij was, heeft dat onmiddellijk gezien. Maar ook, denk ik, wat van Poppen zeker moeten zeggen, hij is daarin geholpen door de genade van God. Hè? Mm-hmm. De genade van God, die, waarvan hij zegt, ja, zonder mij kunt je niets. Hè? Dat was ook een van zijn graag geciteerde uitspraken uit het evangelie. Zonder mij kunt gij niets. En zonder de genade die Pop heeft gekregen, zou hij ook niets zijn. Hij was zich daar ten sterkste van bewust. Als ik de genade niet krijg, kan ik niets. Hè? Hij schrijft dat, als gij met mij zijt, kan ik alles. Als gij niet met mij zijt, kan ik niets. Hè? En dus ook alles wat hij bereikt heeft in zijn leven, en ook die inzichten, die over de actualiteit en zijn betekenis voor alle tijden, dat heeft hij kunnen doen dankzij de genade van God die hem werd geschonken. Moesten we hem nu kennen, hij zou dat zeker beamen, want hij was een man die daarvan sterk overtuigd was, zonder de genade en de kracht van God ben ik niets.
Als dat geen mooie gedachte is om dit interview mee te besluiten, dank u wel. Het geeft toch wel inderdaad een nieuw inzicht, zouden we kunnen zeggen. Een nieuw aspect in het leven van priester Poppen. En wij kijken er naar uit om het natuurlijk op deze manier ook verder te ontdekken. En ook onze luisteraars. Ik geef ook graag nog even aan hen mee, eerwaarde, dat zij het boek bij jullie secretariaat kunnen bekomen. Hè?
Inderdaad, Kevin.
Ja.
Secretariaat in Moerzeke.
Inderdaad, dus
daar
mensen
alle informatie.
Kunnen bellen naar 052 47 81 95 of u kan een e-mailtje sturen naar priester.poppen@edpnet.be. Heeft u deze gegevens niet kunnen noteren, geen zorgen, we gaan ze ook op de website plaatsen. En dan kan u daar alles terugvinden. Het boek is te verkrijgen voor een prijs van €17, exclusief verzendingskosten van €5,59. Maar die informatie zal u ook allemaal terugvinden, dus op onze website. Eerwaarde, ik dank u voor de tijd die u genomen heeft om ons opnieuw een beetje kennis te laten maken met toch die hele bijzondere spiritualiteit van deze figuur, waar u toch wel een beetje mag over waken zo, hè, in uw leven.
Ik doe dat heel graag, met veel belangstelling. Ik hoop dat ik het nog een tijdje kan doen. Hè?
Wij bidden daar zeker voor en we zullen zeker ook nog contact met elkaar hebben in het komende jaar, hè, wanneer er toch wel heel wat bijzondere dingen nog georganiseerd zullen worden, rond een beetje een jubeljaar van priester Poppen. Daar vinden we ongetwijfeld nog gelegenheid over om uitgebreid over te spreken hier op Radio Maria. Ik dank u van ganser harte en dan hoop ik dat we elkaar misschien snel nog even mogen treffen daar in de grafkapel in Moerzeke.
Ik ook. En graag gedaan, Kevin.
C'est un homme revêtu des pouvoirs de Dieu. C'est lui qui m'a vendu enfant de Dieu. C'est lui qui donne la nourriture à mon âme.
Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour.
Pensez au Seigneur Jésus-Christ, car le prêtre continue sur la terre l'œuvre de rédemption.
Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le sacerdoce, c'est l'amour. Thank you.
répondre aux besoins des âmes. Le prêtre a la clé des trésors célestes, il est l'intendant des biens de Dieu.
Le sacerdoce, c'est l'amour du Dieu.
Welkom bij Radio Maria.
Na het boeiend interview met eerwaarde heer Edward Janssens gaan wij verder en stellen het tweede boek voor vandaag aan u voor. U hoorde het reeds, De Stille Wijzen. Ontmoetingen met kloosterzusters. We mochten in gesprek gaan met de auteur van dit boek, Andy Arns, een Nederlandse journalist, die in gesprek ging met een tiental kloosterzusters en zo stille wijzen mocht ontdekken. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het genoegen om de heer Andy Arns aan de lijn te hebben, de schrijver van het boek De Stille Wijzen, ontmoetingen met kloosterzusters. Andy, welkom in ons programma De Leeswijzer.
Ja, nou, dankjewel en hartelijk dank ook voor de uitnodiging om eraan mee te werken.
Kan je je misschien zelf eens voorstellen, kort aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over de inhoud van uw nieuwste boek?
Ja, dat is goed. Nou, ik ben Andy Arns. Ik ben tot voor kort was ik hoofdredacteur van een tweetal Frankrijk tijdschriften, te weten Maison en France en En Route. Mm-hmm. Dat heb ik 12 jaar gedaan en dan ben ik, vorig jaar ben ik daarmee gestopt. Ik ben nog wel als eindredacteur bij die bladen betrokken. En daarnaast ben ik auteur van een 5-tal boeken. In 2004 ben ik gedebuteerd met een roman. Richter heette die. Vervolgens heb ik een 2-tal Frankrijk verhalenbundels geschreven. Daarna nog een reisroman terug naar de verloren tijd. Die verscheen eind 2020. Had een beetje te maken ook met corona. Daar gaat het boek ook een beetje over. Vooral ook over hoe ontvlucht je het eigenlijk. En ik heb dat toen gedaan door een zogenaamde kapellekesreis te maken. Mm-hmm. Dus ik ben naar Zuid-Limburg vertrokken toen voor een week. En ik denk ik ga alleen. Ik wil weg van al die waanzin hier. Want het was natuurlijk, iedereen was in rep en roer. Ik denk, ga lekker naar het mooie zuiden. En dan ga ik alleen maar kerken bezoeken en kloosters en kapelletjes. En dan komt alles wel weer goed. Nou, uiteindelijk is dat uitgemond in een soort reisroman. Eigenlijk een soort autobiografie ook. Het was het jaar waarin ik 50 werd. En dus ik dacht van ja, het zou eigenlijk wel heel mooi zijn om nou net voor mijn 50ste nog een soort van een kleine mini-autobiografie te schrijven. En, maar goed, dat was eind 2020. Ja, en dit jaar is mijn 5e boek verschenen, dus De Stille Wijzen.
U geeft zelf aan, op het moment dat die chaos van de pandemie losbrak, was uw reflex om naar een gebedsplaatsen te gaan eigenlijk, christelijke gebedsplaatsen. Heeft het geloof een plaats in uw eigen leven en vanwaar die reflex?
Nou, dat heeft het zeker. En dat moet ik zeggen dat dat met de jaren eigenlijk alleen maar... ik zou bijna zeggen erger wordt, misschien wat ik, maar goed, ik bedoel natuurlijk sterker wordt. Mm-hmm. Maar het is zeker waar. Ik ben toen dus naar dat zuiden gegaan. En trouwens, ik kom er wel vaker hoor, ik kom daar bijzonder graag. Maar als je in een kapel binnengaat of een kerk binnengaat, dan ben je meteen in een hele andere wereld. En zeker als je daar dan wat kaars voor opsteekt. En je verzinkt daar in gebed. Dan... dan daalt er toch een bepaalde rust, een bepaalde goedheid over je heen. Ja, waardoor je de ellende een beetje vergeet. Ja, dus dat was eigenlijk ook het doel toen van die reis. En dat heeft me eigenlijk altijd wel, ook in de tijd daarna, maar ook daarvoor geholpen. Ik ben al jaren een zeer bevlogen katholiek, mag ik wel zeggen. Dat is ontstaan toen ik nog heel jong was, want ik zat op een katholieke lagere school. Ik zat in een katholiek kerkkoortje. De pastoor die kwam iedere woensdagochtend kwam die vertellen uit de Bijbel. Ja, dat heeft natuurlijk wel effect op je leven. Tenminste, dat had het bij mij wel. En dat is, wat ik net al zei, dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden met de jaren.
Mm-hmm. Zou ik ook kunnen zeggen dat het niet enkel het opzoeken was van die gebedsruimtes, maar ook van de stilte? Was de stilte voor u belangrijk?
Ja, stilte is absoluut belangrijk. En dat is natuurlijk niet alleen voor mij belangrijk, maar goed, daar komen we straks wel even over als we het over het nieuwe boek gaan hebben. Voor kloosterlingen is dat natuurlijk zeker zo. Hè? Die hebben een zeer duidelijk beeld van de heilzame werking van de stilte.
Mm-hmm.
En dat heb ik zelf ook zo ervaren. En dat ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk nog altijd dagelijks wel ervaar. Je hebt bijvoorbeeld, ik woon zelf in het midden van Nederland, niet zo heel erg ver van Oosterbeek vandaan. En daar is het klooster van de Trappistinnen van de Abdij Koningsoord. En het aardige daarvan dat is dat zij dus 7 maal per dag hebben ze een gebedsdienst. En dat begint dan met de nachtwaken. En dan vervolgens heb je om 7:15 heb je dan de laude. Nou, dat is net een beetje rond de tijd dat ik 's ochtends koffie maak. En het leuke is dat dus die gebedstijden van hun, die zijn live te volgen via hun website.
Mm-hmm.
Dus als ik 's ochtends koffie maak, dan luister ik naar de laude van de zusters. En het is natuurlijk een ontzettend mooi begin van de dag.
Prachtig.
Het is ook een soort van, ja, dat is een stiltemoment. En het is denk ik, en dat merk ik heel erg, voor mezelf is het heel fijn om de dag met stilte te beginnen, maar ook om de dag met stilte af te sluiten. Dus ik wil ook nog wel eens 's avonds naar de complete luisteren, die om 19:30 zijn.
En dat eigenlijk naar een gemeenschap luisteren die niet helemaal, ook ja, geografisch niet zo ver van u verwijderd is, hè?
Nee, het is ja, hemelsbreed is het misschien iets van 30 kilometer.
Mm-hmm.
Maar ik kom daar met regelmaat hoor. Het is ook een klooster, wat is eigenlijk het enige klooster waarvan ik 2 zusters heb geïnterviewd voor het boek. Toevallig bij de Belgische zusters,
mm-hmm.
terwijl ze hier in Nederland in een klooster zitten. En ze hebben daar, het is een heel, heel bijzonder klooster, want ze hebben daar ook een heel groot veld bij. Dat was ooit was dat een maïsveld. Dus ze hebben dat op een gegeven moment aangekocht om daar een natuurbegraafplaats van te maken. En dat is zeer mooi geworden. En ja, zeker als je daar dus overheen loopt en je ziet dan in de verte een paar zusters lopen. Ja, dat geeft dan een geweldige sfeer natuurlijk. Hè?
Uiteindelijk het boek De Stille Wijzen, Ontmoetingen met kloosterzusters. U had dus reeds ervaring met zeg maar, het ontmoeten van religieuzen. Wat heeft u ertoe aangezet om dat in een boekvorm te gaan gieten?
Ja, nou dat heeft een hele vreemde aanleiding eigenlijk. Dat heeft te maken met een oogoperatie die ik heb ondergaan in september 2021. Ik had al jarenlang had ik last van zogenaamde floaters. In het Frans heet dat heel mooi mouche volante. Vliegende vliegjes. En dat zijn van die eiwittroebelingen die dus de hele dag voor je netvlies dwarrelen. En hoe je ogen ook beweegt, ze gaan voortdurend mee. Maar het is echt om gek van te worden. En ik had me in 2019 al aan 1 oog laten opereren. Het is toen op zich goed gegaan. Het had weliswaar 2 jaar geduurd voordat het echt volledig was hersteld. Nou, dus toen was het 2021 en toen dacht ik van nou, laat ik het andere oog ook maar doen, want ook daar had ik ze dus, hè, die floaters.
Mm-hmm.
En toen is het een beetje misgegaan. Ik kreeg een complicatie. Ik moest meteen weer terug naar het oogziekenhuis in Rotterdam. En daar hebben ze het vervolgens opnieuw geopereerd. En vervolgens kwam er weer een complicatie bij. En nou, ik was echt ontzettend bang om blind te worden. Ik denk, ja jeetje, wat moet er gaan gebeuren als ik blind word? Ik bedoel, ik heb voor alles wat ik doe, zeker voor wat betreft mijn werk, heb ik mijn ogen nodig. En niet 1 oog, nee, echt wel 2 ogen. Dus ik zat echt behoorlijk in de zenuwen. En wat doe je dan? Ik kon dus geen, goed, ik moest Ik lag op bed en ik moest gewoon rust houden met dat oog. Ik kon natuurlijk niets lezen. Ja, met één oog een beetje lezen, maar ja, dan ben je heel snel vermoeid natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus ik ben naar podcasts gaan luisteren. En ik heb onder meer geluisterd naar, die was toen net verschenen, de podcast Brabants Kloosterleven. Dat was een podcast waarin 6 kloosterlingen in Nederland werden geïnterviewd. En dat luisteren naar die verhalen van die kloosterlingen, dat gaf me ontzettend veel rust, maar ook heel veel troost. En ik dacht op een gegeven moment van, ja, weet je, stel nu dat ik dat ene oog zal verliezen, ja, dan heb ik in ieder geval dan toch nogal één oog. Er zijn mensen die zijn volledig blind. Dus je gaat de zaken toch een beetje van een andere kant bekijken.
Mm-hmm.
Nou, ik heb ook zeer krachtig in die maand, het was toevallig nog de maand oktober, dat is de Mariamaand, de rozenkrans gebeden. En al met al heeft het ertoe geleid dat ik uiteindelijk, dat mijn zicht toch weer terugkwam. Maar in die periode dat ik zo bang was, toen dacht ik, als ik, en dat ik dus naar die verhalen luisterde van die kloosterlingen, dacht ik van, als ik uitkom, als mijn ogen echt weer volledig zijn hersteld, dan wil ik weer een nieuw boek gaan schrijven. En dat wordt dan een boek met interviews met kloosterlingen. En dan krijg je natuurlijk de vraag van, doe je dan van de kloosterzusters of alleen broeders, of mix je dat een beetje? En dankzij mijn werk in de tijdschriftenbranche weet ik inmiddels wel dat je moet dingen kaderen. Dat vinden mensen prettig. Dus ik dacht van, nou weet je wat, dan doe ik het niet over kloosterbroeders, maar alleen over kloosterzusters.
Mm-hmm.
En dan is de vervolgende vraag natuurlijk, waarom alleen kloosterzusters? Omdat ik in 2003 voor het eerst een aantal dagen in een klooster ben geweest. En dat was toevallig ook bij de Trappistinnen, maar die zaten toen nog in Berkel en Schot, vlakbij de Belgische grens. En daar heb ik drie of vier geweldige dagen gehad. Ik kwam daar als herboren terug. Ik heb ook bijna al die officies van de zusters heb ik daar meegemaakt. En ik vond het zo geweldig dat ik dacht van, ja, dan moeten er echt wel zusters worden. Ik heb ook wel een bepaalde feeling, een bepaalde band met ze.
Mm-hmm.
Dus zo is het een beetje ontstaan.
Ja, het is toch duidelijk op een of andere manier dat u er toch een beetje in geleid bent om dan uiteindelijk bij kloosterzusters terecht te komen. Wat mogen de mensen nu eigenlijk verwachten van het boek? Want ik ben er even door gaan bladeren. En als u zegt rust en troost. Ja, ik moet zeggen dat de foto's die erin staan, van de zusters, maar ook van hun omgeving, je deelt al onmiddellijk in de rust die op die plaatsen heerst. Hè?
Ja, het is ook dat ze het ook ontzettend uitstralen. Hè?
Mm-hmm.
Dus je praat met ze, ze spreken ook in een heel fijn, onthaast tempo. Ik ben zelf vaak geneigd om heel snel te praten. Ik probeer het nou vandaag natuurlijk met het interview een beetje te beperken. Dat ik er echt op moet letten. Maar die zusters, die hebben werkelijk een hele mooie innerlijke rust over zich. En dat geeft ze een geweldige kracht ook. Het is net alsof ze op een voetstuk staan. En ze hebben een ontzettende wijsheid ook. En dat had ik natuurlijk al een beetje begrepen uit die podcasts. Hè, die podcast van Brabants Kloosterleven. Maar zeker in die gesprekken die ik met ze heb gevoerd, kwam het heel duidelijk tot uiting. Het was ook zo, dat is misschien wel aardig om te vertellen. Ik had dus op een gegeven moment een selectie gemaakt van de zusters. En ik dacht, ik moet daar even op letten dat natuurlijk niet al die verhalen een beetje op hetzelfde neerkomen. Dus ik heb ten eerste heb ik ervoor gezorgd dat ik zusters heb gevraagd uit verschillende orden.
Ja.
Ik heb ze van verschillende leeftijden geselecteerd. Zelfs van verschillende nationaliteiten. En ik heb zelfs nog 2 zusters gevraagd, die hebben erbij betrokken, die inmiddels zijn uitgetreden. Want ik dacht van, ja, die gaan het ook weer van een andere kant bekijken waarschijnlijk.
Zeker.
En om zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Vervolgens heb ik een lijst gemaakt met iets van 5 hoofdthema's. En die heb ik weer onderverdeeld in 8 of 9 subthema's, waardoor ik uiteindelijk een behoorlijke lijst had van 40 thema's. En dat heb ik naar die zusters gestuurd. En ik heb haar gevraagd van, nou, lees dat dus door. En vink eens 15 thema's aan waarvan jullie zeggen van, nou, dat is iets wat bij mij leeft of wat binnen onze gemeenschap leeft. En daar wil ik het graag over gaan hebben. Nou, dat hebben ze allemaal braaf gedaan. En aan die hand, of aan de hand van die lijsten, ben ik zo'n beetje die gesprekken gaan voorbereiden. En ja, uiteindelijk wordt dat natuurlijk toch geen spontane gesprek. En kom je daar aan het eind achter van, hé, we zijn al van alles vergeten, maar we hebben wel een heel leuk gesprek gehad. En dat is de basis geworden van het hele boek. En het leuke is dat je dus, dat ik op een gegeven moment merkte, tijdens door al die gesprekken, dat er toch, ondanks dat het echt 10 totaal verschillende gesprekken waren met 10 totaal verschillende mensen, dat er toch een rode draad doorheen liep. En dat was, dat is eigenlijk van waar ga je eigenlijk heen met je leven? Wat doe je met je leven? Waarvoor zijn wij hier? En dat is eigenlijk, en dat zeggen ze allemaal, je moet proberen om te worden wie je bent. Dus je moet zorgen dat je echt de mens wordt die je eigenlijk bent. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen misschien. Maar heel veel mensen hebben een beeld van zichzelf dat bepaald is door anderen. Of ze denken van ja, ik moet misschien maar zus of zo zijn, hè, want dan word ik aardig gevonden. Nou, dat is helemaal niet zo belangrijk. Het is juist belangrijk om de persoon te worden wie je feitelijk bent. Dus met je lichte kanten, maar ook met je donkere kanten. En zoals broeder Loek, die ik aan het eind van het boek nog even heb gevraagd om wat dingetjes te vertellen. Zoals hij aangeeft, van die mens, dus met zijn donkere en met zijn lichte kanten, van die mens wordt gehouden. Dat is denk ik heel belangrijk voor heel veel mensen. Dus gooi dat masker af en laat je werkelijke ik zien.
Als ik even hier naar de verschillende titels kijk, want ik wil de mensen al een beetje nieuwsgierig maken natuurlijk. Zijn zo, iedere getuigenis heeft een soort van kernzin, zeg maar, die al een beetje een introductie geeft welke figuur je kan ontdekken. Ik lees hier bijvoorbeeld, echte vlammen hebben geen schaduw. Ik had die kloosterjaren niet willen missen. Je moet jezelf durven verliezen om te kunnen winnen. Ja, ik kan mooi, alleen zaaien, het oogsten is niet aan mij. Het is heel duidelijk dat deze wijsheidsspreuken voortkomen uit een leven van, ja, hoe zal ik het zeggen, beproeving. En daar heeft u zelf ook een beetje ervaring mee, hè?
Ja, nee, dat is het zeker. Dat is het zeker. En wat ik ook een beetje met het boek uiteindelijk wil bereiken, dat is dat... heel veel mensen, dat heb ik ook wel gemerkt, zeker nou het boek is verschenen, maar ook in de periode dat ik aan het boek werkte, hè, dat ik wel eens tegen mensen zei van, nou, ik ben bezig met een nieuw boek. En dan zei ze, oh ja, wat voor boek is dat? En dan zei ik van, nou, ik ben bezig met een soort interviewboek met kloosterzusters. En dan kreeg ik vaak de vraag van, dan zeiden ze, kloosters, bestaan die nog? Mm-hmm. Dat is echt waar. Dus mensen hebben helemaal geen, tenminste heel veel mensen, die hebben geen idee wat zich nog, wat voor dat we eigenlijk nog best een heel levendig kloosterleven hebben. Sterker nog, dat er zelfs heel veel jongeren zijn die weer het klooster ingaan. En dus een van de doelen van mijn boek was ook om dat beeld een beetje bij te stellen. En om te laten zien dat het geen wereldvreemde vrouwen zijn die alleen maar zitten te bidden. Want dat idee heerst ook heel erg bij de mensen die nog wel enig idee hebben van kloosters. Maar dat die vrouwen wel degelijk een boodschap hebben. Dat die een missie hebben, dat die een roeping hebben en dat we daar ontzettend veel van kunnen leren.
Mm-hmm. Als u uit de getuigenissen die u heeft verzameld enkele zaken zou moeten uithalen, welke dingen zijn u zo vooral bijgebleven in contact met deze kloosterzusters?
Het is eigenlijk wel een hele moeilijke, want ze hebben, het zijn er 10 geweest, of tenminste het zijn er 10 gesprekken. Maar ik had bijvoorbeeld ook, heb ook gesproken met de Franciscanessen in Denenkamp. Dat zijn zusters uit Indonesië. Mm-hmm. En ja, het zijn natuurlijk allemaal totaal verschillende verhalen. En ieder met zijn eigen wijsheid. Maar ja, wat heel veel naar voren komt, dat is dat men het bijvoorbeeld heeft over gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid dan niet in de zin van dat je dus moet doen wat de ander je vertelt. Maar gehoorzaamheid in de zin van luisteren naar de ander. He, dus je moet gehoorzaam zijn naar de ander toe. Nou, dat is bijvoorbeeld een term die ik zowel bij die zusters hoorden die ik net noemde uit Denenkamp, maar bijvoorbeeld ook bij Veronica Kruiswijk, die inmiddels is uitgetreden, die zei bijna letterlijk precies hetzelfde, terwijl ze natuurlijk nooit van tevoren met elkaar contact hebben gehad. Mm-hmm. andere zaken waar ze, wat ook opvallend was, en wat ook meerdere hebben genoemd, is dat je het geluk toch echt moet proberen te vinden in de kleine dingen. Hoe ga je om met onzekerheid? Kiezen, het loslaten van dingen. Erg, erg belangrijk. Ook een heel belangrijk thema, dat is dankbaarheid. Dat komt bijna bij alle zusters terug van hele goede voorwaarden voor je eigen geluk. Dus dankbaar zijn voor de dingen die je hebt en voor de mensen die je hebt. En probeer dat vooral te zien en niet te letten op dingen die je dus mist. Hè? Of kijk ook naar de goede kanten van jezelf. En kijk niet alleen naar de slechte kant. Dat is bijvoorbeeld wat die ene zuster zegt, met echte vlammen hebben geen schaduw. Ja, die zegt van ja, de meeste mensen die zijn maar geneigd om naar die schaduwkant te kijken. Terwijl je juist moet kijken naar die vlam. Mm-hmm. Naar waar je goed in bent. En waarvan mensen zeggen van joh, dat heb je prima gedaan. Ja, andere zaken zoals jezelf terugvinden in de stilte. Elke dag. Denk eraan dat het ontzettend moeilijk is voor die zussen om iedere dag maar weer opnieuw zo'n leven te leiden. Hè? Wij buitenstaanders denken misschien van ja, die zijn zo'n klooster in gegaan en die zitten daar lekker en dat gaat allemaal heel erg gezellig. Nou, mooi niet. Het is, ook daar hebben ze natuurlijk zo hun ruzies wil ik er niet zeggen, maar goed, ja, je hebt natuurlijk wel je irritaties.
Ik denk dat een van de uitdagingen is om samen te leven, hè? En met een gemeenschap van mensen die jij niet hebt gekozen.
Dat is het hem. En dat zijn natuurlijk ook, dat waren ook de... Ik heb dat bijvoorbeeld met zuster Wendelin Bara, een Vlaamse zuster, heb ik dat besproken. En die, ik zeg van ja, het komt natuurlijk ook omdat je elkaar niet hebt uitgekozen. Ja, zegt ze, maar... ook al kies je elkaar wel uit, dan gebeurt het ook.
Ja, ja.
En bijvoorbeeld ook, ja, zo is het toch. Ontzettend veel mensen die uiteindelijk denken van nou, ik heb nu de ware gevonden, die gaan trouwen en vervolgens na zoveel jaar dan gaan ze toch over de hoogte scheiden. Ja, dat gebeurt ook. En bovendien zegt zij ook van ja, kijk, het is oké, het is weliswaar dat je elkaar niet hebt gekozen, maar dat maakt juist ook de uitdaging groter om toch op zoek te gaan naar de mooie kanten van je medezusters.
Ja.
En daar kunnen wij natuurlijk best wel weer veel van leren. Want ook binnen je relatie, of bijvoorbeeld binnen je werk, hè, op je werkvloer, zal misschien best een collega zijn dat je denkt van, nou ja, dat is nou niet helemaal mijn type. Probeer toch te kijken naar van, waar is die goed in? En welke eigenschappen heeft die persoon die me wel aanspreken? Ja. En dan zul je zien dat je daar veel makkelijker mee omgaat. Nu, en dat zijn van die lessen die je dus hoort van die zusters.
Ja, die wijsheden, die hebben vooral ook, denk ik, als we zo luisteren naar de betrekking op, zeg maar, de moderne mens van vandaag, die op een of andere manier misschien niet altijd weet wat het kloosterleven juist inhoudt, en proberen om daar ook iets, zeg maar, uit mee te nemen. Maar deze zusters zijn natuurlijk allemaal dit leven binnengegaan omwille van hun diep geloof en omwille van hun verlangen om Jezus Christus daarin te volgen.
Klopt.
Wat is u dan bijgebleven over hun geloofsgetuigenis, over het belang van God en van Jezus Christus in hun leven?
Nou, het feit dat ze het zo goed met elkaar kunnen uithouden, zoveel jaren, ondanks dat er natuurlijk hele grote verschillen zijn tussen karakters, opleiding, niveau, et cetera. Dat is hun gemeenschappelijke liefde voor Christus.
Ja.
En dat sterkt hun ontzettend in het accepteren van elkaar. Dus zowel je, en dan kom ik weer met je lichte punten en met je donkere punten. Nou, dat zien zij natuurlijk ook bij die anderen, maar het is dus de liefde voor Christus die verbindt. Het is ontzettend belangrijk voor ze. En hoe meer ze samenkomen, hoe vaker ze samenkomen, hoe langer ze in het klooster zijn, hoe sterker dat ook wordt. Dat is het eigenlijk. Ze hebben een hele sterke band met Christus. En dat maakt ze sterk.
Hoe voeden zij die band? Want het gebedsleven zal waarschijnlijk ook een rode draad zijn die door het leven loopt van de zusters. Wat hebben zij daarover verteld, over de wijze waarop ze leven?
Ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan van over wat voor orde je spreekt. Hè? Mm-hmm. Ik heb natuurlijk bijvoorbeeld de missiezusters van het kostbaar bloed. Dat zijn de echt missiezusters Dus die zijn actief in het onderwijs, in de zorg of echt in de missie. Hè? Dus dat ze naar Afrika of naar Azië of zo gaan om mensen daar te helpen. Die hebben natuurlijk ook op zich een heel, heel sterk geloofsleven. Maar dat is dan meer dat ze dus zelf bidden hè, of zichzelf terugtrekken in de stilte om daar in de gebed te verzinken. Maar kijk, naar de Trappistinnen waar ik het net over had, ja, die komen dus 7 maal per dag samen voor het gebed. En het is denk ik niet zo dat de een, ondanks dat de een wat meer samenkomt dan de ander, dat ze dus dat de ene sterker geloofsleven heeft dan de andere. Nee, maar het is wel het is een verschil in beleving. Dus het is een. Maar de intensiteit die is exact hetzelfde. Die is echt precies hetzelfde.
Het nodigt toch echt uit om het boek De Stille Wijzen, ontmoetingen met de kloosterzusters van de heer Andy Arns, ter hand te nemen en zelf tot ontdekking te komen van de rijkdom die u heeft kunnen verzamelen in deze gesprekken. Graag geef ik ook nog even mee aan onze luisteraars dat het boek dus gepubliceerd is door Batavia Publishers en dat u het ook daar kan terugvinden. Ik zou zeggen, meneer Arns, ik dank u van ganser harte voor uw getuigenis vanuit uw eigen leven, maar ook zeker vanuit uw ontmoetingen met deze kloosterzusters. En dan hoop ik dat we allemaal wat wijzer mogen worden van deze stille wijzen.
Ja, nou, dat hoop ik ook. En als ik dan, zoals ik het boek besluit, tenminste op de achterfladtekst, daar staat ook van, wat is het belangrijkste van het boek nou? Ik wil proberen om te laten zien van wat kunnen zij nu de zoekende mens, zeg maar vanuit hun kennis, ervaring en achtergrond aanreiken om een gelukkig leven te leiden. En dat is uiteindelijk toch wat we allemaal willen, nietwaar?
Dat is zo, ja. Ik denk dat zeker een gemeenschappelijke noemer te noemen is dat we allen op zoek zijn naar geluk. En dat wij in onze eigen geloofsbeleving daadwerkelijk bij Jezus Christus kunnen vinden. Ongetwijfeld zoals deze zusters dat hebben gedaan in hun leven. Ik dank u voor de tijd die u gegeven heeft aan onze luisteraars. En dan wens ik u nog heel veel zegen met wie weet al een volgende boek dat voor u te wachten staat.
Ja, ik heb nog geen plannen, maar dat kan zo in één keer veranderen.
Wel, wij wensen u alvast veel zegen over uw toekomstige ondernemingen.
Heel hartelijk dank.
Een fijne dag nog hoor.
Dank u wel, insgelijks.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer. Een volgende keer stellen wij opnieuw enkele boeken aan u voor en vullen zo uw digitale leestafel en bibliotheek graag aan. Graag tot een volgende keer en van harte dank voor het luisteren.